Goede gasten, ik ben Ben Hobrien. Ik heb 34 jaar bij Open Doors gewerkt. En ik mag overal in Nederland preken. En ik spreek tegenwoordig niet meer over Open Doors, maar over dingen die de Heer dan op mijn hart legt om, over de Bijbel. Vanmorgen wil ik wat vertellen over, dat zit niet direct wel. Misschien kent u wel van die oude... Oh, ik moet even wennen hoor, ik ben heel bewegelijk altijd, ik loop altijd heen en weer. In die oude kerken, daar heb je van die gebrandschilderde ramen, misschien hebt u dat wel eens gezien. En dan, heel veel kerken die leggen dan uit, zeg maar, het evangelie in die gebrandschilderde ramen. Dat was in de middeleeuwen, als de mensen niet konden lezen of schrijven. En dan konden ze toch een beetje aan de ramen zien, als ze dan binnenkwamen in de kerk, dan konden ze aan die ramen zien hoe het evangelie in elkaar zat. He, dat heb je wel eens gezien, ja. En God heeft ook zoiets gemaakt. Een soort beelduitleg van het evangelie. Wie weet wat ik bedoel. Noem eens, doe eens een gok. Hij heeft iets gemaakt in het Oude Testament dat eigenlijk het hele evangelie uitlegt in beelden. Tabernakel. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Mijn thema is Gods tent en een leven vol aanbidding. Daar komen we direct. Maar ik wil eerst even wat in het algemeen vertellen over de tabernakel. Je kunt die tabernakel niet zien. Dat is heel vreemd als bij de Israëlieten. Je ziet meestal een tabernakel ergens midden tussen het kamp, maar dat is helemaal niet waar bij de Israëlieten. De Israëlieten moesten minstens een kilometer van het kamp verwijderd zijn. Er was een ruimte van zo'n 4 vierkante kilometer. Daar mochten alleen de Levieten wonen en verder mochten daar geen mensen komen. Er was een kale vlakte. Dus als je naar God wilde, dan moest je speciaal er naartoe gaan. God woont niet maar zo tussen Jan en alle man in het kamp. Dat was een grote vlakte waar hij woont. En wat dan opvalt, om die tabernakel staat een grote omheining van zo'n 2,25 meter. De mensen die misschien daar toevallig op die vlakte kwamen, die zagen niks van God. Die zagen niks van zijn huis, die zagen niks van zijn tent. Alleen mensen die misschien de moeite deden om eens even flink hoog op te springen, dat is wat meer voor de jongere mannen zien, dat dan moest je 2,25 meter hoog springen en dan zag je een glimp, dan zag je daar drie dingen staan in die omheining. En dat was een koperen altaar daar links en een wasvat en een tent. Die wasvat wordt altijd heel klein getekend, maar als ik het goed begrijp in de Bijbel, dan zat er minstens 40 kubieke meter of sommige wel 80 kubieke meter water, een heel groot. Waarschijnlijk met kraantjes. Ze gingen niet hun handen wassen in die wasvat. Maar ze haalden er water uit om hun handen te wassen. En een tent. Een hele saaie, grijze tent. Ik wil er wat over vertellen. Hoe je in die tent komt en wat daar gebeurt. En dan kunt u meteen kijken van... Waar ben ik op de levensweg met God? Waar ben ik met God op weg? Maar die kunt u ook heel goed gebruiken om het evangelie uit te leggen aan buitenstaanders. Dus het eerste is wat ik al zei, je kunt niet maar zo 1, 2, 3 naar God toe. Mensen denken, en ook vaak in de prediking die je tegenwoordig hebt, ja, je kunt je wel bekeren, je komt maar bij God, alles fijn. Ja, maar dat is helemaal niet zo. God is een heilige God. Hij wil apart wonen van de drukte van de mensen. Dus als je met me meegaat, dan moet je eigenlijk het kamp verlaten en dan heel rustig, dan stappen we daar naar het centrum, naar die grote vlakte en dan lopen we door. En dan sta je daar bij die omheining en dat is wit linnen, een smetteloos wit linnen. Dat is eigenlijk het teken dat God heel heilig is, heel rein, dat hij afgeschermd is van de wereld. En dan denk je, ja, hoe kom ik nou bij God? Dus je loopt om dat hele kamp heen, of om die hele omheining heen. Je kunt bijna nergens naar binnen. En dan kom je daar bij een poort. Dat staat daar links, is hier niet zo duidelijk, maar dan is daar een poort in waar je door naar binnen kunt. En dan kun je maar op twee voorwaarden naar binnen. U, ik, we kunnen maar op twee voorwaarden naar binnen. dat je door die poort gaat en dat je een offer bij je hebt. Je kunt niet zonder offer naar binnen. Dat is een prachtig gordijn met vier kleuren, hemelsblauw, scharlaken en purper en wit. Dus dat wit heb ik al uitgelegd. Maar dan is dat prachtig geborduurd van hemelsblauw. En dat is een teken dat gaat over de Heer Jezus, die komt uit de hemel, de hemelse heerlijkheid van Jezus wordt daarin verwerkt. En scharlaken, scharlaken is een beeld van de bloed en van de zonde. In Jesaja 1 vers 18 staat, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. En het duidt ook op het bloed van Jezus. Misschien heb ik het ooit hier eerder verteld, even tussen haakjes. Scharlaken wordt gemaakt van een uitscheiding van een worm, van een schildluis. Maar een worm, zegt de Bijbel. En dat is heel bijzonder hoe God dat gemaakt heeft, al vanaf de schepping. Dat is die worm, dat vrouwtje van die worm, die gaat vrijwillig van die schildluis, dat vrouwtje van het schildluis gaat vrijwillig aan een hout zitten, komt er nooit weer af, sterft op het hout. En die brengt nakomelingen voort en dan scheidt het vrouwtje een rode vloeistof uit, die gaat helemaal over haar lichaam en over die nakomelingen tot op het hout. Ziet u het beeld van Jezus die voor ons gestorven is? En dat die vloeistof die stolt en die beschermt die nakomelingen voor vijanden en voor hun weersinvloeden en zo. En die blijven daar zitten. Op een gegeven moment als er larven komen, die eitjes worden larven en die kruipen er dan uit. En dan die beginnen hun nieuwe leven, hun eigen leven. Zo heeft God het al bij de schepping gemaakt, dat scharlaken wordt gemaakt van een stof, van een diertje wat vrijwillig aan het hout sterft om, en zeg maar haar bloed geeft voor haar nakomelingen. En als Jezus, die zegt ergens in de psalmen, ik ben een worm, ik ben niet waard een mens, dat is tola, ik ben een tola staat er, en scharlaken is ook tola. Jezus zegt eigenlijk, ik ben een schildluis, ik ben scharlaken, ik ben niks waard. Dat hele beeld is allemaal hetzelfde woord. Tola is worm, is schildluis, is scharlakenrood. En zo heeft God het al helemaal bedacht. Jezus is voor ons gestorven om ons de weg te openen. En dan mag je de voorover bieden. En dat purper, dat is dan een purper, is een mengeling van hemelsblauw en van rood scharlaken. Een purper is dan een beeld van Jezus' koningschap. Het wijst allemaal op Jezus. En daar mag je naar binnen. Jezus zegt, ik ben de deur. En dan kom je daar binnen. En het eerste wat opvalt is dat koperen altaar. En dat wil zeggen, de koperen altaar wordt geofferd. De eerste keer dat je daar binnenkomt met je bekering, dan breng je daar een offer voor je zonde. En dan aanvaard je het offer van Jezus in je leven. Je kunt nooit bij God komen zonder offer. Je kunt nooit naar hem toe zonder offer. Door de poort, Jezus is de poort. En een dankoffer of een vredeoffer of in ieder geval een offer om aan God te brengen. En dat is mijn vraag ook als u al langer hier in de gemeente bent. Komt u elke zondag met een offer? Ik heb het niet over geld. Geld is niet belangrijk, dat moet je gewoon 10% van je gaven. En wat je hebt, doe je in de collectezak. Dat is helemaal niet belangrijk, dat is het minimum. Maar kom ik elke dag, elke zondag met een offer. En dan denk ik weer een offer van aanbidding. Een offer van dank. God zegt, gij mag niet met lege handen voor mijn aangezicht komen. Staat 3 keer in de Bijbel. Je mag niet naar God toe gaan met lege handen. Je mag niet als het ware op zondagmorgen hier zitten met lege handen. Zoveel christenen bidden altijd met vragen in richting verkeer. Wilt u dat? En God die wacht op die mensen die zegt, wanneer doe je nou eens de andere kant op? Hij zegt, ik zit te wachten op jullie aanbieding, aan jullie lof. En het tweede, dan kom je bij dat wasvat, een groot wasvat. En de eerste keer dat de priesters bij dat wasvat kwamen, toen werd hun hele lichaam gewassen. Dat is een beeld van de doop. En later, dan werden steeds hun handen en voeten gewassen. Net zoals bij Petrus van Jezus. Hij wou hun handen en voeten wassen. En Petrus zegt, nee, dat heb ik niet nodig, dit en dat. Jezus zegt, als ik jouw handen en voeten niet was, dan heb je helemaal geen deel in mij. Ja, toen zegt hij, ja, maar ook mijn hele lichaam. Ja, dat hoeft niet, want hij was al gedood, zeg maar, bij wijze van spreken. Hij had zijn leven al aan Jezus gegeven. Oké, dan ben je dan voor in de voorhof. En dan mag je naar die grote tent van God. Onbekeerden, mensen die God niet kennen, mogen helemaal niet in de voorhof komen. Alleen de levieten mochten daar komen. En dan mochten daar werken. Maar priesters mogen verder. God zegt tegen ons, gij zijt een heilig priesterschap, een heilige natie, jullie mogen in die tent. En van buiten ziet hij er heel grauw en grijs uit. Een soort zeekoeienhuid, dus de buitenkant gemaakt, dat kan heel goed tegen weersomstandigheden, maar het heeft geen kleur, het is geen gezicht. En de buitenstaander, de ongelovigen die zeggen, hé, dat geloof van jullie, dat is wel heel saai, zeg, hallo, wat een tent hebben jullie, jongen, en die hebben alles te vertellen over het geloof. Maar dan vraag ik me af, hoe zou het dan binnen zijn? Zij mogen er niet in. De levieten mogen er opeens niet in, alleen de priesters. En mijn vraag is, ga mee naar binnen. Bent u wel eens, ook als christen, bent u wel eens in de tent van God geweest? Heel veel christenen, die werken voor God, misschien oudsten, of andere dingen in de kerk, en die hebben een taak in de gemeente, ze zijn christen, maar die blijven maar in de voorhof werken. Het is buiten, zwoegen in de zon, en ze helpen mensen, ze bidden voor mensen, ze lezen uit hun Bijbel, en ze bidden, werken voor God. Maar blijf in de voorhof. Dat is geen zonde op zich, maar het is zo jammer. Want dan zie je niet wat God te bieden heeft in zijn mooie tent. Want daar binnen in die tent, daar is stilte. Daar is rust. Buiten is het druk, er worden dieren geslacht, er worden gepraat met wat ze moeten doen met die offers en zo. Maar dan laat je alle rust en alle drukte achter je en dan ga je eigenlijk alleen die tent in. Daar hangt een heel dik gordijn en eigenlijk is het daar heel stil. De drukte, de storm in je hoofd is voorbij. En, oké, als je naar binnen gaat, dus kijk ik even. Hier kom je dus links, kom je binnen, door een heel mooi gordijn. En dan aan de linkerkant staat een gouden, de menorah, de zevenarige kandelaar. En rechts staat een gouden tafel met toonbroden, met 12 broden. En dan kun je doorlopen, kom je bij een gouden reukofferaltaar. En daar hangt de gordijn en daarachter is het heilige der heiligen. Dat is niet het heilige van heilige mensen, maar het betekent het allerheiligste. Zo ook als hooglied. In het Engels heet Song of Songs. Dus dat is het hoge heilige, het allerheiligste is daarachter. Maar eerst het eerste gordijn. Dat is precies zo gemaakt als het gordijn van de voorhof. Ook met scharlaken en hemelsblauw. En wit en purper. Precies zo gemaakt. Eerst was Jezus, was de poort om in de voorhof te komen. En dan mag je verder. Dan is Jezus weer de toegang tot de tent van God. Zelfde kleuren, alleen hij is twee keer zo smal en twee keer zo hoog. Maar de oppervlakte is gelijk. En dan kom je in de rust en vrede van God. Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ook juist aan christenen, die zijn soms zo vermoeid en belast zijn. Het is een bewuste keuze om bij God te komen. En ik zou bijna zeggen, als je wil, je zou je ogen dicht kunnen doen en zo voorstellen, maar je kunt ook intens naar dat plaatje kijken. Maar dan hoe dat is, je komt dan door dat hele mooie gordijn, Met allerlei mooie kleuren. En dan kom je in die ruimte. En dan links en rechts van je is alles goud. Dat wijst op de godheid van Jezus. Alles is goud. En boven je en voor je, daar is ook weer die kleuren purper en scharlaken en hemelsblauw en wit. Maar ook het gerubstrop met de belangrijkste engelen, de grote engelen, dat zijn de gerubs. En ook voor je is een heel dik gordijn, het voorhangsel. En de Joden zegt dat voorhangsel, dat is vier vingers dik. Zodat je er niet doorheen kunt kijken, is vier vingers dik. En dat hangt daar, maar overal zie je die gerubs en goud. Prachtig. En ook heerlijke geuren in die tent van God. Niemand die buiten staat weet ervan. Je denkt, wat een saaie tent, hè? Maar als je binnen bent, dan zie je die heerlijkheid van God. Dan denk je, wow, wat geweldig. Wat een hemelse tegenwoordigheid is hier. En dan zie je drie gouden voorwerpen. Een kandelaar, een tafel met broden en een reukofferaltaar. Eerst even over die tafel. Met het brood, Jezus zegt, ik ben het brood uit de hemel. Ik ben het brood des levens. De tafel, dat is een beeld, zeg maar, van het avondmaal. Je hebt één keer per week aten dan die priesters die broden. En wij doen dat met het avondmaal, eten we als het ware de Heer Jezus, zijn lichaam. En die hebben daar dan een week lang gelegen, toonbroden. Waarom toonbroden? Er werd dan niemand getoond. Want er was niemand. Maar het werd aan God getoond. Dat waren broden dan, als het ware, wat God wil in u en mij, is dat hij Jezus ziet. Een week lang, of hoe lang, hoe vaak je ook avondmaal viert, misschien een maand, dan wordt het aan God getoond. Heere, ik heb u proberen te volgen. Ik wil het beeld van Jezus graag tentoonspreiden. En ik wil het avondmaal met u delen. Gemeenschap hebben, een hartsrelatie. Avondmaal is niet alleen om zonden te reinigen, maar om een relatie met God te hebben. Veel meer over te zeggen, maar het gaat even om het beeld. En dan kom je bij die kandelaar links. Die is gemaakt van 30 kilogram goud, 1 talent. Nou heb ik dat eens nagezocht, maar een 30 kilogram goud is evenveel in volume als een half broodje van de bakker. Zoveel goud was dat. En daar is die tabernakel, kandelaar van geslagen. Dat waren dus hele dunne sprietjes. Heel teer ding. Meestal zie je een heel groot ding, maar goud is veel zwaarder dan lood. Dus het is heel weinig in volume. Het waren dunne sprietjes, een teer ding. En dat werd met hamers in een vorm geslagen. Jezus heeft door lijden heen geleerd om gehoorzaam te zijn. Jezus is zeg maar de schacht. En dan komt er uit voort de gemeente. En Jezus en de gemeente die dragen die zeven lampen. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar hij zegt ook tegen u. Tegen ons. U bent het licht der wereld. Dat staat ook ergens. En dan heb ik die zeven lampen erbovenop. Die staan er los op. Die werden gevuld met zuivere olie. En dat is het beeld van de Heilige Geest. Jezus is vol van de Geest. Wij mogen vol van de Geest zijn. En het licht geven in onze omgeving. En dan. En dan. Dan gaan we heel stil verder. Want dan worden we steeds heiliger. Je komt steeds dichter bij God. Dan kom je daar bij dat reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar, dat werd 's morgens en 's avonds werd er een heerlijk reukwerk opgeofferd. En dat staat, niemand mocht het namaken. Het was speciaal gemaakt. En God zegt, het mag niet op een mensenlichaam komen. Mensen mogen er niet aan ruiken. Dat is een speciale geur voor mij. En het was 's ochtends en 's avonds. En wanneer? Dus dan kwam die priester, die kwam daar, ik denk 2 keer per dag, het heilige binnen. En het eerste wat hij deed, even wat reukwerk. En dan ging die aan de kandelaar werken, aan die lampen. Die lampen, er moest wat olie bij. En die moest een beetje, die pitten moesten geknipt worden. En die moesten een beetje opgepoetst worden. En in de tussentijd steeds dat reukwerk. En dan kwam misschien bij de platen van toonbroden, dat alles perfect was voor God. En in die tussentijd was dat heerlijke reukwerk. En dat is het beeld van de stille tijd die wij houden. En hier is eigenlijk de kern van mijn preek. Dat wij God 's ochtends en 's avonds aanbidden. Aanbidden met onze dank, met onze lof. Dat we dus de Bijbel lezen. Hè, uw woord is een lamp voor mijn voet. Dan denk je ook even aan die kandelaar weer. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Of je denkt dan, wat Jezus tegen de discipelen zegt. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Jezus spreekt vanuit de Bijbel tot ons, tot reiniging en heiliging. En intussen is er steeds dat reukwerk gaande. En dat is eigenlijk dus je stille tijd dat je God aanbiedt. Zoveel christenen die blijven in de voorhof. Die blijven alleen maar in de voorhof, zonder belijden, offers brengen, God vragen om vergeving. Dat hoort erbij. Maar God zegt, kom nou bij me. In de voorhof gaat het om de mens. Om u. Om uw probleem. Mag ik proberen. Maar dan moet je niet blijven. In de tabernakel gaat het om God. En dan gaat het niet meer om onze zonde, maar om de heerlijkheid van Jezus. En voor God is niks zo fijn en heerlijk en geurig als christenen die vrijwillig zijn dank brengen en die op Jezus lijken. Dat is het mooiste. God wil Jezus in u zien. God wil uw aanbidding. Uw liefde. En dat is mijn vraag. Komen wij u? Misschien bent u al 40 jaar een christen. Maar komt u regelmatig in Gods nabijheid? Dat je de drukte van de dag achter je laat? Ik weet van oudsten, die zijn te druk met het werk van God in de gemeente. Die komen eigenlijk haast niet aan hun stille tijd toe. Jammer. Want je bent geschapen. God wil graag met je omgaan. Dat is geen zonde, maar je mist het contact. Of misschien bent u te druk met de tv. Zijn er zoveel mooie series op de tv en mooie quizzen tegenwoordig. Dat als je naar bed gaat, eigenlijk geen tijd hebt om stille tijd te houden. Ah, je hebt het niet over zonde beleiden van die dag. Ah, ook wel. Maar om met God te praten. Om God te zeggen, wat ben ik nou toch dankbaar dat ik uw kind mag zijn. Dat u mij vandaag beschermd hebt op de weg, of weet ik veel. Maar dat je met God een haaste relatie hebt. Wat jammer. De Heer verlangt ernaar. In Zefanja staat dat hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat vind ik zo'n mooi woord. Wij vinden het vaak heel vervelend als God niks zegt. Als hij zwijgt. Maar misschien kent u dat ook nog wel vroeger, heel lang geleden, toen u verkering had of voor het eerst verliefd was. Dan had je wel dat je naast elkaar kon zitten, zonder te praten. Dan zweeg je in je liefde, dan genoot je van ja, de aanwezigheid van die ander, die hoeft niks te zeggen. En zo heeft God ook. Hij zwijgt in zijn liefde, dan laat hij als ware de vibraties, hoe moet ik het zeggen, de trillingen, de energie van, oh, ik hou van jou, jij houdt van mij. En dat is wat God wil, een leven van aanbidding, niet omdat het moet, maar omdat je dat wil. De hele tabernakel, dat kunt u nazoeken, is gemaakt van vrijwillige gaven. Kijk, de duivel die wil verslaving en je moet en dit en dat, maar God niet. Soms dan heb je misschien ook wel dat je denkt van, ah, wist ik maar precies wat God wilde. Het maakt hem gewoon niet uit. Hij wil gewoon die liefde. God gebruikt geen verslaving. Hij gebruikt geen directie van, je moet zo. Hij wil gewoon die liefde van jou. De hele tabernakel is gemaakt van vrijwillige gaven. Hoe heb je dat in je leven? Bij God verwijderen. In de voorhof gaat het om reiniging van de mens. En in de tabernakel gaat het om heiliging. Reiniging is van negatief naar nul. En heiliging is van nul naar verder positief. En dat is wat de Bijbel zegt. Dat is wat God wil. Uw heiliging. Steeds dichter bij God. En als je dan bij dat gouden altaar staat. En die prachtige kleuren. En die prachtige geuren. Links en rechts goud en gerus. En dan zie je, nog even over die gerus. Die gerus, oh, daar kom ik zo direct nog, sorry. En dan sta je bij dat altaar en als je dan goed oplet, dan zie je dat dat hele dikke voorhangsel van 4 vingers dik is gescheurd. Van boven naar beneden, zegt de Bijbel. Niet van beneden, niet door de mens, maar God heeft het gescheurd van boven naar beneden. En dan kun je daar omheen kijken. En dan zie je daar 1 voorwerp. Alleen de ark. De ark van ons behoud. Dat is een kist. Een simpele kist eigenlijk. Aan de ene kant is die van hout. Hè, dus Jezus was maar gewoon mens. Maar die was bekleed met goud. Jezus was ook God. Was hemels, was eeuwig. En op die ark, daar staat een puur gouden deksel. Is niks menselijks aan, is niks hout, puur goud. Dat is het goddelijke verzoeningswerk van de Heer Jezus. Daar woont God. Het feit dat u contact met God kunt hebben is door het offer van Jezus als God gebracht, ook als mens gebracht. Maar hij heeft geleden als een mens. Maar zijn verzoeningswerk heeft eeuwigheidswaarde, heeft goddelijke waarde. En daar woont God. Daar is maar 1 mogelijkheid. Hemel van links naar rechts is om zo bij God te komen. Daar heb je die 2 gerubs, die staan daar boven op dat deksel. En dan moet ik even denken aan die 2 gerubs bij het paradijs. De gerubs zijn de grootste, sterkste, machtigste engelen die er zijn. Ik begrijp dat ze misschien nog wel groter en sterker zijn dan de aartsengelen. En net zoals Michael en Gabriel. Maar dat zijn machtige engelen die het paradijs bewaakten. Er was geen toegang meer tot het paradijs. Maar voor mensen die Jezus volgen en de tabernakel binnengaan, kom je weer bij die 2 gerubs. Die ga je voorbij. En God spreekt tot je. Tussen de gerubs. God is bij de mensen. De Bijbel zegt in de Openbaring, Gods tent is bij de mensen. En dat is het doel van je leven, met je schepper omgaan. Je kunt jezelf niet reinigen. Dat doet Jezus. Maar je kunt je wel aan Jezus overgeven. En die weggaan. En dat je ook bij jezelf als het ware nagaat. Waar sta ik? Ben ik nog steeds in de voorhof bezig? Of ga ik toch af en toe? Of misschien altijd? Dat je leeft voor Gods aangezicht. En bij dat reukofferaltaar. God aanbidt en verheerlijkt en de lof en eer aan Jezus brengt. En God ziet ons volmaakt aan in Jezus, omdat als hij naar ons kijkt, ziet hij eerst Jezus. Samenvatting, hè, dus het eerste is, bent u ooit door de poort gegaan? Heb je ooit een keer bewust voor God gekozen? U bekeert? He, dat je die keus maakt, dat is heel bewust. Het tweede voor mensen die God kennen. Blijf niet in de voorhof. Ga de tent van God binnen en dan zie je zijn ontzagwekkende heerlijkheid. Als je buiten staat, zie je het niet. Ongelovigen zien het al helemaal niet. Want die hebben ook geen zin om hoog op te springen om over dat gordijn te kijken. Maar ook een leviet ziet het niet. Maar wel de priesters. En dan mag je het avondmaal gebruiken en geleid worden door de Heilige Geest. Dan mag je God aanbidden. In de NBG-vertaling staat in Psalm 51. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Zo werkt dat. Als je lof offert, eigenlijk is het de bedoeling dat we ons leven bij het gouden reukofferaltaar staan. En dan mag je af en toe verder. Jezus is onze hoge priester, die kwam in het heilige der heiligen met 2 dingen. Met zijn eigen bloed en met wierook van aanbidding. Dat die 2 dingen heb je nodig. De priester, de hoge priester mocht maar 1 maal per jaar mocht hij naar binnen, in dat gedeelte, met bloed en met wierook. Dus niet alleen met bloed, maar ook met wierook van aanbidding. En zo ook wij. En dan ben je daar eigenlijk in het paradijs bij God. Dan ben je in het beloofde land. Wat me opvalt is, de tabernakel en de woestijnreis, die hebben hetzelfde beeld. Alleen de tabernakel is het beeld zoals God het bedoeld heeft. Het zuivere, goddelijke, zoals God het gepland heeft. En de tocht door de woestijn is, dat is wat de mensen ervan gemaakt hebben. Hetzelfde beeld, alleen daar waren zonde en narigheid, allerlei dingen fout. Maar het ene is Gods goddelijke plan. En het andere is hoe God het uitwerkt in ons leven, met ons struiken. En als laatste wil ik het noemen, als je dan dat je gebruikt dit beeld van die tabernakel om ook heel bewust, elke dag, of hoe vaak je ook wilt. Het is net zoals met avondmaal. Nergens zegt Jezus hoe vaak je het avondmaal moet vieren. Maar hij zegt, als je het viert, gedenk dan mijn dood enzovoort. Dus als je voor God verschijnt, dan kun je als het ware bewust zeggen, Heer, ik kom in de naam van Jezus. Wilt u mijn zonde vergeven? Wat het ook is van die dag. Daar kun je even bij verwijlen. Je kunt als vader je handen en je voeten wassen. Heer, wilt u mij reinigen? Ik ga door dat grote gordijn naar binnen. Heer, kom voor uw aangezicht. Heer, dank u wel dat ik met u mag omgaan. Je hartslaatje mag hebben. Avondmaal. En dat u me leidt door uw geest. Wilt u mijn verstand verlichten? En dan ga je verder tot dat wierook van aanbidding. En misschien dat je dan nog iets verder gaat. En bij de Gerubs komt in het paradijs van God. Maar dan kun je als ware dit beeld gebruiken. En als je geen woorden hebt om God te aanbidden, dan kun je misschien een psalm lezen. En heel veel psalmen, daar jubelt en juicht David over God. Eerst dan heeft hij een paar versen over zonde beleiden. En daarna begint hij te jubelen en te juichen. Zullen we eindigen met gebed? Heer, dank u wel voor uw prachtige woord. Hoe u dat ons zo laat zien in de Bijbel. Het hele evangelie uitgelegd voor simpele zielen zoals wij. Voor mensen die nooit hebben leren lezen en schrijven. Voor mensen die geen Bijbel hebben. Die niet kunnen daarover beschikken. Dan weet je toch, zo wil God benaderd worden. U zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Het is een heilige omgeving waar we in alle stilte en nederigheid mogen verschijnen voor uw aangezicht. Maar waar geen belemmering is, als we u volgen op uw weg, dan is het eigenlijk terug in het paradijs. Ik wil even stil zijn dat u met God overlegt, waar bent u, wat wil God dat u doen zult? Ja, dat u even met hem overlegt voor de komende tijd. Dank u wel, heren, voor uw tegenwoordigheid ook hier in ons midden, heren. Dat u soms zwijgt in uw liefde, omdat woorden dan, ja, de lucht een beetje vervuilen, omdat woorden zo gebrekkig zijn. Heer, en uw liefde is zo zuiver, zo heilig. Wilt u ons helpen en leren om volwassen christenen te worden? Wat Paulus zegt, ik jaag ernaar om Christus te kennen. En al het andere is vuilnis. Ja, voor ons is lang niet alles vuilnis. Maar voor hem wel, heren. Ja, buiten u is er niks zinnigs op de wereld, Heer Jezus. U alleen, uw boodschap, uw daden, uw woorden alleen, die hebben eeuwigheidswaarde. Wilt u ons helpen om dat te realiseren, om daaruit te leven, om ja, daarin volwassen christenen te worden? Vraag uw zegen over wat we gehoord hebben. Wilt u het uitwerken met uw Heilige Geest? In Jezus' naam, amen.
Amen.
Amen. Ik wil nog wat. Straks heb ik nog wat uit te delen, en dat doet zien weer. Hele dankbare taak. Nu nog niet hoor.
Dat is dus ook heel in het kort wat uitgelegd over die 10 voorwerpen in het tabernakel. Er is veel meer over te zeggen. Nee, nog niet. Maar er zijn dan wat 10 voorwerpen, wat zo heel kort uitgelegd. En dan kun je dat ook gebruiken om... Wat me nog zo opviel is, het vaderhart van God is zo vol van Jezus. Dat een heleboel profetieën in het Oude Testament zien wij als een profetie voor ons. Dat is ook goed. Maar dat is er maar een deel. Komt ook gewoon omdat God zo vol is van Jezus. Bijvoorbeeld toen Adam en Eva zondigden. En toen begon hij al over Jezus. Hij zegt tegen de duivel, hij zal jouw kop vermorzelen. Dat had hij helemaal niet hoeven zeggen, maar zo vol is die van Jezus. Met Abraham, die zijn zoon offerde, dat was een beeld. Toen kon God, was er iemand op aarde die kon meevoelen met God. Hoe moeilijk het is om je zoon te offeren. Daarom werd Abraham ook een vriend van God genoemd, dat hij kon meevoelen. Maar God is zo vol van dat werk van Jezus. Dan mag ik als afsluiting één ding zeggen. Pas geleden sprak ik met iemand die lag op sterven. En ik wilde hem van God vertellen. Maar die man die zei van, ja, hij zegt, ik ga wel naar de hemel. Zegt hij, ik heb zoveel goede daden gedaan. Ik denk, ja, wat moet ik nou zeggen? En, maar hij moest absoluut niks van het geloof hebben. Dus ja, hij dacht waarschijnlijk dat de hemel een soort neutraal Walhalla is, waar je mag doen wat je wil en wat je kunt gaan doen, wat je altijd al hebt willen doen. En ik zeg, joh, maar als jij in je leven geen interesse hebt gehad in Jezus, dan zul je in de hemel helemaal niet thuis voelen. Want alles draait om Jezus. Alles in de hemel, het hele verhaal op hoe je zalig kunt worden, maar het vaderhart is ook vol van Jezus. Ik zeg, jij zult je helemaal daar niet thuis voelen. Hij wou er verder niks over horen, is jammer. Maar ik heb het wel in de tekst gezet en ook in mijn boek waar ik aan het schrijven ben. Misschien dat er daardoor anderen tot bekering komen. Maar de hemel is... Wij gaan naar de hemel, maar er is een groot eeuwig feest voor de Zoon van God. En wij mogen erbij zijn. Maar het gaat wel om hem. Amen.